Thank you. Gemeente, wij hebben enkele afkondigingen. Allereerst dat aanstaande zondag 5 juli om 10 uur hoopt voor te gaan dominee J. Blom. En dan zal er ook bediening zijn van de Heilige Doop. En om 6:30 dominee H.G. van der Ziel uit Waarder. Tot zover deze afkondigingen. En willen wij nu deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste der koningen der aarde. Amen. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Kom gemeente, hier en thuis laten wij zingen of in gedachten meezingen Psalm 69 en daarvan het 4e vers. Psalm 69 en daarvan het 4e vers, waar we David als het ware profetisch horen spreken van Christus, mijn broederen. Ben ik vreemd door elk onteerd en onbekende zonen mijner moeder. En wat er verder volgt in Psalm 69 en daarvan het 4e vers. Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden, en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren liefkrijgen, doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, en een ieder spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, almachtige en eeuwige God, zo mogen wij aan de avond van deze dag hier bijeenkomen rondom uw woord, of thuis meeluisterend. Heere, het is alles wat ongemakkelijk, maar het is een voorrecht dat het nog kan zoals het gaat, en dat binnen afzienbare tijd toch ook de poorten nog weer verder open zullen komen. Ach Heere, we zijn wat beperkt geweest, maar wat zullen wij spreken als we ons kerkelijk leven vergelijken met degenen die vervolgd worden om des geloofs wil. Want wij hebben de mogelijkheid om thuis ook mee te luisteren, maar er zijn ook landen waar daar stoorzenders zijn en daar is dat niet mogelijk om zelfs thuis ook eventueel te luisteren. O grote ontfermen, we mogen ze wel aan u opdragen, al die vervolgden om des geloofs wil. We mogen ze wel voor uw heilig aangezicht neerleggen, Heere. O gedenk ze, ja, de levende kerk bewaart u, die bewaart u, die beschut u, dat hebt u ook beloofd. Maar nochtans, Heere, het kan zwaar zijn. Wilt u ze gedenken? En wilt u ook ons vanavond een gezegend uur geven hier in Haastrecht? En dat het woord van u zijn kracht mag doen, zijn goede loop mag hebben. En dat zo jongeren en ouderen getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw wonderbaarlijk licht. En nu willen wij vanavond, als u het schenkt, een ogenblik stilstaan bij de 15e zondag van onze Heidelberger catechismus, die ons bepaalt bij het lijden van de Heere Jezus. O grote ontfermer, wilt u ons daar het juiste zicht op geven? Och, elke zondag, morgen of avond, dan dient dat het middelpunt van de prediking te zijn. Jezus, uw verzoenend sterven, dat is het rustpunt van ons hart. Maar geef, Heere, dat het vanavond dan ook in bijzonder zo mag zijn, dat het woord zijn kracht mag doen en dat er bloed mag druipen in de harten van de hoorders. Want die prediker die kan het brengen tot aan de oorpoort, misschien er ook nog in, maar Heere, u kunt het veel verder brengen, u kunt het in het hart brengen. Ach, doe het, Heere, tot roem, tot prijs van uw grote naam. Ontferm u zich over deze gemeente. Gedenk ze hier in Haastrecht en directe omgeving. Wilt u ze nabij zijn en goed en dat ook het woord van u zijn voortgang mag hebben. Wilt u ook gedenken de pastorale medewerker, dominee Blom, en gedenk zo allen die hier een taak hebben in het bestuur. Wilt u geven, heren, dat het koninkrijk van uw voortgang mag hebben en dat zo een ieder ook uw zegen mag ontvangen, de zegen van u die alleen maar rijk maakt. Heren, wij dragen aan u op ons land en ons volk. We dragen onze koning aan u op met zijn vrouw en kinderen. De meisjes die steeds groter worden. O Heere, wilt u ze gedenken uit Sion, de woonplaats van uw eer. Gedenk ook onze overheid gewestelijk, landelijk en plaatselijk. Dat toch het woord van u het richtsnoer hunner daden mocht zijn, dat het woord van u de norm zou mogen zijn. O, het is alles uit respect ook voor alle die in hoogheid zijn gezeten, de norm van het RIVM, maar, Heere, geef toch dat het norm van uw woord de boventoon mag voeren. Heere, schenk dan uw zegen ook, juist in deze tijd van crisis, en we mogen uw naam wel loven en prijzen, dat daar toch ook enige verlichting is gekomen, dat dat virus niet in die kracht meer voortgaat als enkele maanden geleden. Maar Heere, ondertussen geef ook dat er een medicament gevonden mag worden tegen deze ontzaglijke kwaal, en dat het dan iets voort zou gaan zoals het altijd geweest is, maar dat we allemaal als land en volk, ja, wereldwijd stilgezet zouden mogen worden. Want wij dachten dat alles maakbaar was en we dachten dat we alles regelen konden. Maar u hebt er een streep doorheen gezet, Heere. U hebt gezegd tot hiertoe en niet verder. En dat we dan toch bewaard zouden worden om in de stok te bijten, maar dat we ons zouden verootmoedigen. En tegelijkertijd dat we zouden leren, we hebben hier geen blijvende stad. We zijn daagjes mensen. O grote God, we dachten dat alles maakbaar was. Er waren dwaas die zeiden, er komt nog een tijd dat de mens niet meer sterven zal. O gemeen, o Heere, we zijn zo gemeen, wij zijn zo opstandig tegen u. Och, wilt u het ons genadiglijk vergeven? Want wij zouden als het ware u uit willen schakelen en we zouden onszelf op uw troon willen zetten. Heere, geef dat we het maar zouden leren verstaan. Geef dat we het maar zouden leren zien. Wij hebben God op het hoogst misgedaan. Ja, wij en onze vaderen tevens verzuimden alle trouw en plicht. Vergramde God des levens, die zoveel wonderen had verricht. En dan hoeven wij, Heere, hoeven wij niet meer te zien op die mensen rondom ons. Maar dan hebben we onszelf genoeg, ook uw volk, uw kinderen. Ze hebben genoeg aan zichzelf. Wat hebben ze vaak zichzelf bedoeld? Wat hebben ze vaak uw eer bedroefd? Gedenk, Heere, in de toren des ontfermens. Gedenk de arbeid van zending en evangelisatie. En gedenk ook het volk van Israël. Want als we vanavond gaan lezen dat bijzondere hoofdstuk over de lijdende knecht des Heren, dan is dat voor de Jood een onbekend hoofdstuk. En als ze het lezen, dan hebben ze een verkeerde interpretatie. Ach Heere, wilt u hun ogen openen? U hebt beloofd dat er ooit een tijd zal komen dat ze u massaal zullen gaan omhelzen. Er komt toch een tijd, dat hebt u zelf beloofd. Dan zal het deksel worden opgelicht. Ach, mag die tijd spoedig komen. Zie zo op ons neer in gunst van boven. En doe ons in alles het maar van u alleen verwachten. Help ons bij het spreken, bij het luisteren. En geef ook in alles thuis uw onmisbare zegen. Om Jezus wil. Amen. Liefde, wij wilden lezen uit Jesaja 53. Jesaja 53. Want aan de orde is zondag 15. En dan is dat toch het meest passende hoofdstuk. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Maar de Heere heeft ons er aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerder, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken, want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken is een dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om den arbeid zijner ziel zal die het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Hier eindigt de schriftlezing. En zalig zijn zij die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, na 75 jaar bevrijding is het niet eenvoudig om iets over het Joodse volk naar voren te brengen. Het is niet eenvoudig om iets te zeggen over het misverstaan van de Joden van de Heilige Schrift. En het is ook gevaarlijk bijna, tenminste daar lijkt het op in onze kringen, om ook in dit verband Maarten Luther aan te halen. Want ja, die wordt toch altijd gezien als het kwade genius. Die heeft immers een boek geschreven tegen de Joden en hun leugen. Nou, ik denk niet dat het tegen de Joden ging, maar eerder tegen de leugen. De schriftverdraaiing. En wat is een van de schriftverdraaiingen van het Jodendom? En nogmaals, we zeggen het met schroom. Want denk erom, Er heeft wat afgespeeld voor 75 jaar geleden. Een Shoah. Nee, geen holocaust, dat betekent een offer. Nee, een Shoah. Dat is ook een ontzaggelijk woord, dat is een vernietiging. Ik las een tijd geleden bij ons. Ik wist dat helemaal niet. Er zijn mensen die zijn heel bij op dat gebied. Maar ik wist het helemaal niet. Maar in een nabije plaats in Apeldoorn. Daar zijn in 1943 zo'n 1000 mensen afgevoerd. In de trein gestampt en op weg gebracht naar Auschwitz. Het waren gehandicapte mensen met een verstandelijke beperking. En de SS die had gezien dat daar een mooi pand was, een mooi landhuis. En ze dachten dat is een mooi opvangcentrum voor SS'ers die geblesseerd zijn om een beetje op te krabbelen. En toen moesten ineens al die Jodenwijken die zijn werkelijk in de trein gestampt. En er waren er al dood voor ze in Auschwitz kwamen. Ontzettend. Een tijdje geleden is de laatste overlevende overleden van 97. Dat was een verzorger daar. Dus het is niet eenvoudig om zoiets te zeggen over het volk van God, het oogappel van God. Het is niet zo makkelijk om daar een oordeel over te geven. Zeker niet als ik vanavond zeg over wie gaat Jesaja 53. Want voor de Jood gaat het daar over Israël. Die zeggen, die lijdende knecht, dat is Israël. En wij doen niks af van het lijden van Israël. Vandaag nog. We doen niks af van het lijden van Israël. Maar niet door de striemen van een Jood is ons genezing geworden. Niet door de vernietigingskampen van het volk van God is ons redding en zaligheid geworden. Maar door de striemen van hem, die dierbare middelaar, die Joods bloed bij zich had, maar ook Moabitisch in Rut en Canaanitisch in Rahab, opdat hij niet alleen een koning der Joden zou zijn, maar ook een koning voor een arme zondaar die niet buiten Christus kan. We gaan vanavond met de hulp de serie stilstaan bij zondag 15. Zondag 15. En in zondag 15, daar lezen wij het volgende. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden? Dat hij, dat is Christus, aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven de toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijk geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enig zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genadige rechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldse rechter veroordeeld zijnde ons daarmede van het streng oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden zou. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. En terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Met de hulp van God, gemeente, staan wij stil bij het thema, en dat zijn ook de punten, die geleden heeft. Dat is de eerste. Onder Pontius Pilatus, dat is de tweede, is gekruisigd. Dat is de derde. Dus die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Eerst gaan wij samen zingen of denkend aan die psalm, onze neurieën, dat is een vreemdachtig woord, dan moet ik zeggen, het viel me eigenlijk helemaal mee. Ik zie er zo tegenop, want we moeten dat in Elspeet ook gaan doen. Voorlopig zingen we nog, maar als er straks meer dan 100 mogen gaan zitten, dan mag dat niet meer. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht, wat moet dat worden hier in Haastrecht? Maar het viel mij mee. Dus ik hoop dat volgende week, dan ben ik niet thuis, maar de week erop, dan hopen we dat ook zo mee te gaan maken. Psalm 22, echter, dat zingen we of in gedachten zingen we het mee. Vers 1, 6 en 7. Psalm 22, vers 1, 6 en 7. gemeente, wij staan dus vanmiddag vanavond stil bij zondag 15. En dan wilden wij stilstaan bij die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd. En gemeente, er is een legende van een koning die aan een van zijn geleerden de opdracht gaf om een definitie te geven van het leven. Die koning die lag op zijn ziekbed, dat ook zijn sterfbed zou worden. Geef eens een definitie van het leven. Ja, en die man die, er komt als een geleerde, die had een heel epistel klaargemaakt. Dat is heel mooi, meneer, maar het moet korter. Die man weer terug. En toen was het een paar regels. Hij zegt, het is nog te lang. Het had die één zin. Hij zegt, maar kom nog maar eens terug. En tenslotte kwam hij nog één keer bij de koning. En toen zei hij, had hij maar één woord, lijden. Wat is leven? Lijden. Ik kan me voorstellen dat er vanavond een van de kinderen is, van de jeugd is, van... En voor mensen van middelbare leeftijd die zeggen, zeg, wat is dat nou voor praat? Dat je zegt, het leven is lijden, daar valt toch reuze mee? Ja, je moet natuurlijk wel de context in de gaten houden. Het gaat hier over een man die aan het eind is. En dan blikt hij terug. En wat is dan het leven? Wat is dan het leven? Ik heb een zoon. En ja, dat is misschien vreemd, jongens en meisjes, maar die heeft het vak van doodgraver. Doodgraver, nog niet zo lang. Maar ja, op een gegeven moment, daar zaten de bomen in de bossen en zulke soort dingen. En heel ook klimmen en klauteren en laat thuis en al die dingen meer. En een beetje meer zekerheid. En nou is die doodgraver op de begraafplaats van Apeldoorn en van Beekbergen van Uddel, hoort allemaal bij elkaar. En hij is per 1 mei begonnen. Hij zegt, ik heb al 50 graven gedolven. En ja, wat zie je dan? En dan is het niet alleen graven delven, want de crematies die gaan ook door. Die hebben niet meegeteld, maar 50 begrafenissen. Maar hij zegt, wat voor je dan gewaar, wat is een mens? Ik zeg, jongen, ik hoop dat het niet overgaat, dat geen doodgewone zaak wordt. Wat is een mens? Wat is een mens? En wat is leven? Wat is hier allemaal stenen staan? En hij zei, ik hoef geen Bijbel mee te nemen, vader, want er staan genoeg teksten op die... Ik zei, jawel, maar dat zijn allemaal erge teksten die allemaal zo'n beetje zelden neerkomen. Ik zei, dat is geen ene waarschuwende tekst. Nee, dat was waar. Geen ene waarschuwende. Er staat nergens, zoek de Heer in een leven, of zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Het lijkt wel, ja, ik chargeer misschien, maar het lijkt wel... Alsof het woord van God niet waar is, daar staat, er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Of uit genade zijt gij zalig geworden. Toch niet uit u, het is Gods gave. We laten dat verder gaan. We laten dat verder gaan. Maar, beseffen het wel, gemeente, dat als we een eeuw verder zijn, ik weet niet of we een eeuw verder komen, maar als we een eeuw verder zijn, dan is in ieder geval niemand van ons meer in het land der levenden. En ja, natuurlijk jongens, meisjes, geniet van de dagen van je jongelingschap, dat mag. Maar er staat ook voor dat de kwade dagen naderen en de jaren van welke zeggen ze, ik heb geen lust in dezelfde, daar ben je zo beroerd, daar ben je zo ziek. En al word je niet ziek. Er is niet alleen een lijden in het lichaam, pijn en moeite. Maar er is ook vaak de psychische nood. En er is zo vaak ook een ander pijn dat mensen op je hart trappen en een onbegrip. Het is dan niet voor niks dat de staat heeft niet de mensen strijd op aarde. Lijden. Hoeveel jonge mensen zijn er niet die met zelfmoordgedachten rondlopen? Hoeveel mensen zijn er niet die hulp nodig hebben, omdat ze het niet meer zien zitten, in de jonge leven al lijden, niet welkom thuis, getreiterd het hele leven door al, wat een impact heeft dat in de leven van een jongen, lijden, lijden. Je kunt het overdrijven, maar als de Heer nou in zijn woord laat zetten, een uitnemendste van leven is moeite en verdriet, en we vliegen daarheen. Dan dacht ik dat die man niet ongelijk had toen hij zei, en de definitie van het leven is lijden. Althans, het leven zonder God. En er is ook een leven met God. En dan is het leven niet lijden, maar het leven is mij Christus. En het sterven mij gewin, zalig, die het verstaat. Maar met dat woordje lijden, gemeente, zijn we dan ook gekomen bij de eerste vraag van onze catechismus. Wat verstaat gij door het woordeke geleden? Dat is een ouderwetse term, woordeke. Dat zeggen we niet meer, we hebben het om een woordje. Maar het heeft te maken met de vertaler van de catechismus, en dat was Dateen, en dat was een Vlaming. En in de Vlaamse taal, daar hebben ze het over een woordeke. Dan hebben ze het niet over een woordje, maar over een woordeke. Dan hebben ze het niet over een kapelletje, maar over een kapelleke. Dat is de Vlaamse taal. Daar zit er dus een beetje in. Maar het is een heel klein woordje, lijden. Zo gezegd. En dan zeggen wij wel eens, wat bedoel je, lijden met een kleine ei, of met een korte ei, of met een lange ei, weet je, dat kennen we allemaal wel. Ik ben een lijder met een lange ei of een korte ei, maar ja, laten we vanavond maar aan die dingen even niet meedoen. Het gaat over het lijden met een lange ei. En dat is zo gezegd. Het is zo geschreven ook. Het is een kort woordje. Betrekkelijk kort. Ik denk niet dat er een kind is, als het gaat over lijden, iets wat pijn doet, enzovoort, enzovoort, die dat verkeerd schrijft. Nee, dat heb je wel geleerd. Er is een onderscheid tussen leiding geven en lijden en je ziel en je lichaam. Dus dat is niet zo fout die gemaakt wordt, lijden. Het is zo geschreven, het is zo gezegd. Maar wat is er een lijden? Ik heb er al iets van aangetipt, maar wat is er een lijden? Wat kan een mens lijden? In de coronatijd, ja, daar zitten we nog in, maar er zijn toch heel wat mensen zijn er gestorven. En we zijn er ook wel dichtbij betrokken geweest. En er was er ook een vrouw uit de gemeente, burgerlijke gemeente, die overleed. En ze nam afscheid van de zoon telefonisch. En die heeft al die tijd aan de beademing gelegen. Nou, die vrouw is er niet uitgekomen. Maar er zijn er ook, die zijn er wel uitgekomen. Maar die zeggen, oh, je weet niet half hoe verzwakt je bent. En ja, je hebt zoveel spierkracht die je moet inleveren. En ademhaling blijft aanvankelijk nog zo pijnlijk en zo moeilijk. Er zijn heel veel medicamenten, ook mensen die aan de kanker lijden. Maar soms, dan is er zelfs geen kruid gewassen en dan, ja, uiteindelijk, dan is er de palliatieve sedatie, zo wordt dat in een net woord gezegd. Ik heb wel eens van een man meegemaakt, ik heb een man meegemaakt, hij zegt, dominee, ik ben niet gered. Echt meegemaakt, ik ben niet gered. Ik ben niet gered, maar ik kan het niet uithouden, ik kan het niet uithouden, die pijn. En toen is het ook gekomen, ja, langzaamaan. Ze zeggen wel eens, ja, je moet die mensen, ja. Maar dit moet je maar lijden. Wat kan een mens moeten lijden? En dat is het lichaam. Het lichaam. Het moet maar een klein dingetje zijn, een kies. Het beheerst je helemaal. Je kan er niet verslapen. Maar er is ook een pijn in je ziel. Een pijn in je hart. Onlangs nog Ik zeg, waar is een van de kinderen? Ja, die is er niet. Die is de deur uit. Deur uit. Ja, die is de deur uit. Wat is er aan de hand? Ja, die wil niet meer. Die wil niet meer wat wij willen. Dwarsligger. En dan moeder op het hart trappen. Wij hebben ook een heel groot gezin. En, maar het is wel wat. Dus, ja, er zijn ook mensen die hebben geen kinderen. De mensen geen kinderen. Maar als je een gezin mag hebben, het is een grote zegen van God. Er staat ook, het is een erfdeel des Heren. En des buiks vrucht is een beloning. Dat staat ook in de Bijbel. Maar er kan ook een verdriet zijn. En er zijn mensen die door dat verdriet hun hele leven gekweld worden. Lijden. Nee, je ziet aan mij niks, maar je wist niet van binnen. Ik kan er niet van slapen, die jongen van me, dat meisje van me. Met God gebroken, met zijn dienst gebroken. En je neemt het mee, want de kinderen moeten sterven. God ontmoet. Lijden. Lijden. Wat verstaat gij door het woordelijke lijden? En dan moeten wij vanavond wel voorzichtig. Dan moeten we vanavond wel passend plaatsen maken. Want er zijn heel veel mensen die zeggen ja. En nou is de Heer Jezus, die is gekomen om met die lijdende mens mee te lijden. En dan kunnen we tegen de mens zeggen, die lijden, joh, er is er een die heeft ook geleden. Die wil met jou meelijden. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. En dat is heel mooi. Ik zeg ook niet dat het helemaal niet waar is. Maar dat is niet alles. Als er over het lijden van de Heer Jezus gesproken wordt, dan gaat het over een plaatsvervangend lijden. Dan gaat het over een plaatsvervangend lijden. Dat hij in onze wonden balsem wil gieten. En dat hij het lijden inderdaad draaglijk wil maken. Wij lezen in de tekst van de catechismus. Wat verstaat ge door het woordelijke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde des ganselijke mensen gedragen heeft. Lijden, ik geef toe, het is makkelijk als je met een gezond lijf en leden op een stoel staat en je voelt niets, om dan even iets te oreren. Maar het is wel een feit dat lijden, het lijden van de mens, dat is een gevolg van de zonde. Waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. En daarom, wij moeten niet blijven stilstaan bij het lijden van de mens, want weet u, lijden van een mens, dat is of een inleiding naar de eeuwige rampzaligheid, of het is een toeleiding tot de genade. Je hoort het wel eens. Hij is van alle lijden verlost. Hij is van alle lijden verlost. Hij heeft gelukkig niet hoeven te lijden. Dat hoor je ook wel eens. We maken genoeg mee. En dat, je moet voorzichtig. Wij hebben het oordeel niet. Dus je moet oppassen wat je zegt. Maar soms denk je wel eens. Of is het nou begonnen? Of is het nou begonnen? Het lijden zonder einde. Het lijden zonder einde. Christus heeft geleden, staat er. Hij heeft geleden aan lichaam en ziel. Het is een klein woord. Maar het is wel de werkelijkheid voor Christus. Daar moet u eens over nadenken. De Zoon van God, die de hemel en de aarde tot zijn beschikking is. Die de medeschepper is van de aarde. Hij heeft geleden, niet als God. Maar als mens. Hij heeft geleden. Naar ziel en lichaam. En jongens en meisjes, nu is het vaak zo. Dat wij zeggen, het lijden van Christus, dat heeft plaatsgevonden aan het kruishout van Golgotha. Natuurlijk, toen zijn de spijkers, de nagels door zijn handen gejaagd. Dat is toch niet om uit te... Ja, dat is toch verschrikkelijk. Dat is toch. Maar de catechismus zegt heel terecht dat hij naar lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven heeft geleden. Je hoort vandaag wel eens zeggen, onzinnig lijden. Maar wat dacht u van Christus lijden? Onbegrijpelijk lijden. Onbegrijpelijk lijden. Hij die een hele schare van engelen kon inzetten om zich te laten bevrijden. Die maar één woord hoefde te spreken en het was er. Hij laat zich gewillig binden. Hij gaat de lijdensbeker aan de kelk zetten. Hij gaat de lijdensbeker aan de kelk zetten. Hij gaat de lijdensbeker aan de lippen zetten. Laat ik het goed zeggen. Hij laat de lijdenskelk aan de lippen zetten. Wonder. Hij zei, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker voorbij gaan, maar niet mijn wil, uw wil geschieden. Gemeente, door onze zonde is de schuld zo groot, dat wij het eeuwig lijden verdiend hebben. En ik geef toe dat het een zaak is die niet in is. Die vandaag in de prediking toch geen bijval geniet. Nou, niet alleen van vandaag hoor, maar ook van gisteren wel. En van eergisteren. Maar het komt me voor dat het nou steeds meer wordt. Steeds meer. Want de ethische theologie vroeger geloofde dat ook nog. Maar je ziet nou zo'n opschuiving, dat het maar marginaal is, diegenen die geloven. En dat uiteindelijk als God naar recht zou handelen met ons, dat de eeuwige dood, de eeuwige pijn ons verwacht. Ik vraag mij echt af of nog geloofd wordt wat hel is. Ik vraag me af, ook in de gereformeerde theologie, of mensen die zich nog bedenken wat de schrik Gods inhoudt. Want men durft het nauwelijks op zijn lippen te nemen. En het is waar. Hij erover denkt. De toorn Gods. Het eeuwige. Hij erover nadenkt. Maar laten we toch niet vergeten dat de Heer Jezus zo vaak wijst op de toorn Gods tegen de zonde. Dat bij een onbekeerlijk leven de eeuwige dood wacht. En dat de Heer Jezus aan het kruis juist die toorn Gods gedragen heeft. Straks, ja met eerbied, we gaan straks nog een tandje dieper, als we bij het laatste punt gekomen zijn, maar hij moet lijden. Hij moet lijden aan lichaam en aan ziel. Lijden aan lichaam en aan ziel. Omdat ik met lichaam en ziel gezondigd heb. Lijden. Christus heeft aan lichaam en ziel zijn gehele leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven de toorn Gods tegen de zonde van het ganselijk menselijk geslacht gedragen. Zijn hele leven een lijdensweg geweest. Een lijdensweg. Gemeente, wij hebben allemaal wel een lichtpuntje. Je kunt wel eens met zeggen, ja, het heeft een moeilijk leven gehad, maar wel mijn lichtpuntjes. Maar Christus zag je lichtpuntje. Gaat dit nou niet overdrijven vanavond? Nee, ik overdrijf niet. Daar geen lichtpuntjes. Want als we zingen vanavond, mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekende zonen mijn moeder, dan geldt het Christus. Wat is het erg als je moeder je niet begrijpt? Christus werd door zijn eigen moeder niet begrepen. Nou ja, maar hij is de zoon van God, is de volkomene. En je broers en je zusters. Maar ook zijn eigen leerlingen, zijn vrienden. Zijn vrienden. De een na de andere ergerde zich. Johannes ook, je zeker, want er staat, en in die nacht zullen jullie allemaal aan mij geërgerd worden. Over eenzaamheid gesproken. En dan tenslotte, God die zijn aangezicht verbergt. Lijden. Gemeente, er wordt wat geleden en ook onder Gods kinderen. Maar te midden van het lijden zie je toch bij Gods kind. Dat het te midden van het lijden toch de verwachting is. En nu wat verwacht ik? Mijn hoop die is op u. Te midden van het lijden. mag er ook gezegd worden, o, nou heeft de Heere in mijn lijdensweg even het gordijn opengeschoven. En hij heeft tegen mijn ziel gezegd, hier ben ik ben je heil. O, ik was zo eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt, meneer, ik hou niet van de nieuwe berijming. Maar in 116 staat, een levenslang ben ik niet eenzaam meer. Dat is een mooie zin. Ik hou er niet van verder, hoor, daar had ik niks van citeren, maar... Dat kun je wel zo hebben, dat ze zeggen, ja, het is één mooie zin. En levenslang ben ik niet eenzaam meer. Als het gordijn open gaat, ik ben je heil. Ik ben je, ik denk aan de moordenaar aan het kruis. Die heeft ook geleden, wat dacht je nou? Wat dacht je nou? Maar ook ik zal in vrede gerust en neder liggen. Christus heeft geleden, plaatsvervangend geleden. Dat lijden van ons is niet te waarderen tegen het lijden van Christus, want al ons lijden is een gevolg van de zonde en is uiteindelijk in Christus van voorbijgaande aard. Of het is een inleiding op het eeuwige lijden. Hij heeft aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in bijzonder aan het eind van zijn leven de toorn van God tegen de zonde van het ganselijk menselijk geslacht gedragen. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat de Heere voor alle zonden geleden heeft. Voor alle mensen, nee, dat staat er niet. Maar voor alle zonden. Je kunt geen zonde opnoemen of daar is bloed voor. Er is bloed. Er is zo'n versje, ik hoor het wel eens zingen. Dat zingen ze met die mannenkoren vooral. En dan zeggen er is kracht in de bloed. Die mensen, die mogen dat natuurlijk nou niet zingen, want... Ja, dan zou je nog een virus kunnen verspreiden. Maar die kunnen dat uitjubelen. Maar dan denken, zou het nou waar zijn? Zou dat nou geloven? Dat er kracht is in het bloed van het lam. Dat is waar. Er is zo'n kracht in het bloed. Kracht in het bloed van het lam. Want dat kracht van het bloed van het lam, dat kan de zonde van elke hoer wegwissen. En dan kan het bloed van elke moordenaar wegwissen. En hij kan de zonde van elke dief wegnemen. Je kan geen zonde bedenken of er is kracht in dat bloed. Al had je al de zonde van Adam opgebonden, is er een uitdrukking. Eén zonde niet. En dat weten we. Tenminste, dat weten we. Dat staat in de Bijbel, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En laat je me nooit wijs maken, jongens en meisjes, als de binnen praten zegt, dat heb jij gedaan. Nou zeg dan maar tegen die duivel, nou lieg je. Je hebt altijd te gelogen en nou lieg je nog. Want iemand die zonde begaan heeft, die zit er helemaal niet over in de war, of die nou God beledigt al of niet. Want dat is een man die spot en erin doorgaat, maar die is niet bekommerd over het ene of over het ander. Dat is een man die in alles spot met God en met goddelijke zaken en die daarin doorgeslagen en verhard is. Dus er één zegt, ach, zou ik dat nou gedaan hebben? Nou, dan is dat als het ware een twisting van de Heilige Geest met je. En dit is de Geest van God, die is er nog in. En dan is het de boze die als het ware bij die Heilige Geest vandaan wil houden. Die als het ware God verdacht wil maken. Dus denk erom, als die vraag bij je binnenkomt, dan is de duivel met je bezig. En dan moet je zeggen, o God, verlos mij van de boze, want uwer is het koninkrijk. Het koninkrijk is niet van de duivel, het koninkrijk is niet van de boze, maar uwer is het koninkrijk. Want elke verdachtmaking van God, elke verdachtmaking van het werk van de geest, elke verdachtmaking van het werk van Christus, elke verdachtmaking aan het werk dat het mogelijk zou kunnen zijn dat u zalig wordt, daar komen de duivel vandaan. Echt. Want milde handen, vriendelijk ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Je wilt toch van het lam niks kwaad zeggen. Je wilt toch van de Heer Jezus geen kwaad horen. Je wilt toch van de Heer Jezus geen kwaad spreken. Zullen we erom denken, voor alle zonde is het bloed. Ik heb het zo bond gemaakt, zeg het helemaal niet tegen mij. Zeg het maar tegen de Heer. Zeg het maar tegen die wulvert voor die drukte het uit. Al had je je vader en je moeder vermoord. Ik geloof niet dat er een verminderd hier is. Vanavond een is die dat gedaan heeft. Misschien hebben je moeder een lelijk woord tegen je moeder. Een vals woord tegen moeder. Was ik mijn hak, mijn geen moeder meer. Ja, zulke dingen kunnen er na het opkomen van een kind, van een puber. Weg met die moeder, waardeloze moeder, waardeloze vader. En niet gedaan, niet in de haat. Niet echt gedaan. Al had je vader je moeder vermoord, zegt Wilfred Floor. Ja, dan zegt die boerenmannen Driebergen. Nee, dat is helemaal het woord. Er is tegen elke zonde, voor elke zonde is er genoegdoening gedaan door het bloed van het lam. Kijk ze maar na. Daar gaat Saulus van Tarse blazende dreigingen moord. Hij zal ze allemaal straks gevangen laten nemen. Laten doden, degene die in de Heer Jezus geloven. Er is kracht in het bloed. In Christus is ook hij geborgen. In Christus is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Zie het alles aan, het is alles nieuw geworden. Al moet hij wel zeggen, mij, de voornaamste van alle zondaren, is genade geschied. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Ik heb vanmiddag in Elspeet gepredikt over vraag en antwoord 54 over wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk. En ja, dan kom je altijd met dat kerkelijk leven in aanraking, hè? Want ja, zo zijn we een beetje de kerk. De kerk. De kerk. Wat is nou goede kerk? Waar kun je nou met een gerust hart niet of wel zitten? Nou, jepper, die kunnen dat heel bond maken, hoor. Zo had je de vrijgemaakte. Die zeiden, nou, als Adam nog geleefd had, dan was die vrijgemaakt geweest. Als Adam vandaag zou leven, dan zou die, gereformeerd vrijgemaakt, artikel 31. Of ze dat nou nog zo hard zeggen, weet ik niet. Maar vanaf 1944 is het een hele tijd zo geweest. Dat geloven ze. En vrijgemaakt, dat is die vrijgemaakt. Tuurlijk, uiteraard. Dat is de meest zuivere uiteenzetting van wat kerk is. Nou ben ik het natuurlijk helemaal niet mee eens. Helemaal niet. Helemaal niet. Helemaal niet. Want als je van de kerk bent, ben je van Christus. Maar goed. Binnen die gereformeerde vrijgemaakt was er vroeger een kampvechter. Dat was dominee Schilder. En u mag best weten, ik heb altijd gedacht, zulke mensen heb ik geen boek voor lezen. Maar dat zulke mensen van die vechters voor de eigen kerk hebben, hebben geen belangstelling bij. Helemaal geen belangstelling. Helemaal geen belangstelling. Alleen maar belangstelling wat over Christus gaat. Totdat ik op een gegeven moment las dat die man een trilogie geschreven had over het lijden van de Heer Jezus. En dat boek dat heet Christus in zijn lijden. En ze meenten dat zijn drie dikke pillen. Drie dikke pillen. En dat eerste boek dat heet Christus aan de ingang. Het tweede Christus in de doorgang. En het derde, Christus aan de uitgang van zijn lijden. Nou, toen ik dat boek kreeg, ik heb het niet gekocht. Maar ik heb eens een keer gezegd, dat boek bestaat, dat zou ik wel eens willen hebben. En toen heb ik hem tweedubbel gekregen, dus dat is wel heel aardig. Maar toen het daarin ging zitten, kijken, toen dacht ik, mens. Ik zeg niks meer van die schilder. En dat geleuter over die vrijgemaakte, dat laat maar zitten. Maar dit is... Dit is hemelstaal, Christus in zijn lijden. O, laten we dan over die kerk maar niet vechten. Maar ook daar, leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde die om zondaars te bevrijden, zo zwaar woud lijden. Het is waar, dat hij dat gedaan heeft, die lijdensbeker gedragen. En de toorn van God tegen het ganse menselijk geslacht gedragen. En zo met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons genade, gerechtigheid en het eeuwige leven wierden. Want kijk, het is niet alleen dat hij verlost wordt van het verderf. Maar hij geeft ook genade, gerechtigheid, eeuwig leven. Wat stel je nou eens voor, jongens en meisjes? Kijk, Het is bij van nature zo dat de mens zegt dat ik me niet verloren hoef te gaan. Maar stel je nou eens voor, als de Heere Jezus nou, dan zou je het waar in de hemel mogen zijn. Maar de Heere Jezus zou niet naar je omzien. Dan is de hemel geen hemel. Uw gunst in uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Het gaat niet om verlost te zijn van het lijden. Het gaat niet om verlost te zijn van de pijn op zich. Luther die zegt, en dat is wel treffend, hij zegt, als Christus in de hel zou zijn, dan is de hel geen hel. En als Christus niet in de hemel zou zijn, dan is de hemel geen hemel. Want wat is nou het eeuwige leven? Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. De eeuwige, almachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. In gunst. In gunst. De Heere toort niet meer. De Heere scheldt niet meer. Maar ja, nu moeten we nog verder. Want er wordt nog iets anders gezegd. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Ja, elke zondagavond wordt die naam genoemd. Er worden, jongens en meisjes, twee namen genoemd altijd. Twee namen die in de belijdenis elke avond of elke tweede dienst genoemd wordt. Dat is de naam van een man en de naam van een vrouw. Dat is de naam van Maria en de naam van Pontius Pilatus. En ja, dat heb ik zo wel eens bemediteerd. En allebei hadden ze een levensgezel die droomde. Want van Maria staat er dat Jozef droomde. Tot meerdere malen toe. En van Pilatus' vrouw lezen we ook dat zij droomde. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Waarom staat dat nou zo in onze belijdenis? Elke keer weer klinkt die naam Pontius Pilatus. Was dat een kind van God? Nee. Nee. Maar waarom moet die man dan genoemd worden als dat toch geen kind van God was? Die Maria, dat is nog de moeder van de Heere Jezus. Maar die Pontius Pilatus, dat is toch niet zonder reden. De catechisme zegt, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldse rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou, bevrijden zou. Kijk eens, het ging zojuist over het lijden van de Heere Jezus. Maar ja, hoe gaat dat met het lijden? Hoe ging dat ook in die tijd met dat lijden? Toen was het, hij zal het aan zichzelf hebben gewijd. Hij zal het wel aan zichzelf te wijd hebben gehad. Maar nu wordt er juist vanuit het woord van God aangewezen dat de Heer Jezus onschuldig geleden heeft. Want lijden, elk lijden, van wie het ook is, daar zit altijd schuld in. Want ik zei het zo straks al, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Dat is echt waar. Wij hebben door de zonde ons alles over ons uitgeroepen. Lijden en smart, ziekte, verdriet. Dat hebben wij aan onszelf te wijten. Aan onze zonde. Aangeboren, maar ook werkelijke, daadwerkelijke zonde. Maar nou staat er van Christus, hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Christus komt voor de rechtbank. En als je voor de rechtbank komt, dan wordt daar recht gesproken. En nou staat er dat hij voor de rechter Pontius Pilatus is geweest. En de Romeinse rechtbank, dat was in die tijd het voorbeeld van rechtspraak. Want kijk, als je vandaag, ik heb een tijdje geleden, ben even de titel vergeten, maar ik heb een boek gelezen een tijdje geleden van iemand die had in Saoedi-Arabië in de gevangenis gezeten, 1,5 jaar. Maar hij werd van het kastje naar de muur gestuurd. Waar was het recht? Hier is het recht geweken. Men heeft nog kennis nog geweten. De islamitische wereld, de rechtspraak. En als je kijkt, vroeger onder de communisten, rechtspraak. Wat deugt er eigenlijk van? Maar als je voor de Romeinse rechtbank stond en de rechtspraak van vandaag gaat nog terug op die rechtspraak van de Romein, dan gingen die uit van eerlijkheid. Nogmaals, als je bij de islamiet voor de rechtbank staat, dan kun je vragen, wat is dit nog wel een rechtvaardig oordeel? Of vroeger bij de Meden en de Perzen. Maar als je bij de Romeinse rechtbank kwam, dan was dat echt heel duidelijk hoor. Hoor, wederhoor, een advocaat, al dergelijke dingen, ze hadden dat allemaal. Dus het principe van de huidige rechtspraak, dat was al te vinden bij de Romeinen. En nou komt de Heer Jezus voor de Romeinse rechtbank. Ja, want de Farizeeën en de schriftgeleerden, die hadden heel graag de Heer Jezus omgebracht. Maar ja, dat konden ze niet, want zij mochten niet over iemands leven beschikken. En daarom brengen ze Jezus, die ze gevangen genomen hebben, bij Pilatus. En het Romeinse recht moet recht spreken. En het Romeinse recht, ja, dat hopen ze. En daarom hebben ze allemaal valse getuigen meegenomen. Dan hopen ze maar dat het Romeinse recht straks zegt, en wij vonnissen hem ter dood. Ja, ze komen met van alles en nog wat. Ze komen met van alles en nog wat. Ze komen met allemaal vondsten, met allemaal dingen die uiteindelijk niet klopten. Hij heeft zich koning gemaakt en hij leert dingen. Ja, hij leert het volk oproeren en al zulke soort dingen. Ze brachten het allemaal ter bedde. Maar ja, als Pilatus Christus gaat onderzoeken, ja, dan komt hij wel tot de conclusie van deze man hebben wij toch helemaal niets verkeerds te verwachten. Hij zegt dan ook, ik vind geen schuld in hem. Ik vind geen schuld in hem. Deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. Ik weet niet waar u het over hebt. Ik heb hem onderzocht op Lithostrotos. Ik heb hem onderzocht op Gabbat. Ik heb hem helemaal onderzocht. Ik wil nog even, want ja, vooruit, ik ben niet alleen baas. Stuur hem ook even naar Herodes. Ze zijn nog goede vrienden geworden. Ja, Herodes weet er ook al geen raad mee. Ja, nou staat het straks nog zo te gebeuren dat Christus met eerbied gesproken de dodendans ontvlucht. Dat moet niet gebeuren, hij moet eraan. En ze kunnen niks. Die Romein moeten doen. En dan zeggen ze, als je hem niet ombrengt, dan ben je de vriend van de keizer niet meer. Dan gaan we u in discrediet bij de keizer brengen. Nou, wordt zenuwachtig. Hoe moet dat nou? En dan komt zijn vrouw. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige lieve man. Ik heb vannacht geleden in de droom om zijn het wil. Je moet je niks met hem inlaten. Laat hem vrij. Nou, een andere mogelijkheid dan. Hij moet toch wat? Nog eens een misdadiger voor de dag, alle Barabbas. En er zijn verklaarders, er zijn kanttekeningen in de Griekse Bijbel die zeggen Jezus Barabbas. Dus ze konden ze kiezen tussen twee Jezus. En Jezus Barabbas of Jezus de zoon, die geacht werd de zoon van Jozef te zijn. Ja, dan zullen ze toch wel een goede keus maken. Want ja, die Barabbas, dat is geen misselijk man. En ze kiezen tegen Jezus voor Barabbas. Maar ja, dan wil ik toch één ding doen. Ja, ik ga mijn handen in onschuld wassen. Kijk eens, mens. Ja, maar dat kan wezen. Hij moet toch gekruisigd worden. Dan heeft hij nog één mogelijkheid. Laten we hem eens afranselen. Maar het baat niet. Hij roept het één keer. Etje homo. Zie de mens. Lieve mensen, vanavond in Haastrecht, neem me niet kwalijk. Word niet boos op me, helemaal niet. Maar ja, ik moet ook wel eens wat zeggen. Ik moet ook wel eens frustraties kwijt. Ze zeggen van mij, jij zit in een homokerk. En van de week kwam er een meisje, ja, die zegt, nou hebben ze, ja, die wilde overkomen. En ja, zij komt van een andere gemeente en hij komt uit een andere kerkengemeente. Ze willen allebei bij ons beginnen. Ze hebben een huis gekocht en dan willen ze beginnen in de grote kerk. Ja, ze is de oudste, laten we daar maar beginnen. Dus ja, maar lieve kind, wat zeggen je vader en moeder? Ja, Ja, dat is een drama. Want ze zeggen, ja, dan ben je voor homo's in de kerk. En je bent voor homo's die trouwen en vrouwen in het ambt en zo. Is je lief kind, dat is... Die mensen hebben wel gelijk hoor, dat er heel veel mis is. Ik zeg maar, inderdaad is de oude kerk een homokerk. En wat zeg je? Nee, ja, echt. Etje homo, zie de mens. Zie de mens. Ik wil niks van die... Hervormde kerk goed praten. Helemaal niet. De fusie is duivelswerk. Maar alles wat ernaast is mensenwerk. Je kunt nog beter vallen in de handen van God. En we hebben het allemaal gezien waar alles op uitloopt. Welke kant ook staat. Maar het is wel waar. Het mag gepredikt worden. Ik doe het vanavond ook. Zie de mens. Dat zei Pilatus ook. Zie de mens. Et je homo. Zie de mens. Zie op hem. En ze zeiden, laat hem gekruisigd worden. Je zou zeggen, het recht struikelt toch op die straat. En die Pilatus die laat hem gekruisigd worden. Ja, maar hij zegt wel, ik vind geen schuld in hem. Dat zegt hij er wel bij. En dat staat hier nadrukkelijk. Hè? Die verklaring is erbij. Nou ja, omdat jullie zulke dwaze mensen zijn. Ik kan met jullie geen kant uit. Ik laat hem kruisigen, maar ik zet wel mijn handtekening onder de stukken. Zonder schuld. Het is verschrikkelijk. Hij moet gekruisigd worden, maar ik vind geen schuld in hem. En als die dan gekruisigd wordt, dan zetten ze boven het hoofd zijn beschuldiging. Jezus Nazarener, koning der Joden, Inri, Jezus Nazarener, Rex Judeorum. Jezus Nazarener, koning der Joden. En dan zeggen die fariseërs nog even wat in te brengen. Ja, maar dan moet je ervan maken, hij heeft het gezegd. En dan komt toch die, maar wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Wat ik gezegd heb, dat heb ik gezegd. Ik vind geen schuld in hem. En hij is de koning der Joden. Onbewust een prediker geweest, zonder er zelf deel aan te hebben. Ik heb al eens gezegd, hij was de eerste GBS'er. Wat ik geschreven heb, geen woord eraf. Geen woord eraf. Geen woord eraf. Geen woord eraf. Laat staan. Laat staan. Jezus Nazarener, koning der Joden. Mijn verlosser. Hangt het kruis. Pilatus. Hij heeft moeten zeggen. Geen schuld. En dat is nou dat vrode. Omdat hij onschuldig veroordeeld is. Daarom heeft hij mij van het strenge oordeel Gods. Dat over me gaan zou. Bevrijd. Want als hij nou om enige zonde gehangen had. Dan had ik geen borg voor mijn ziel gehad. Dankjewel Pilatus. Oh, die man ligt er buiten. Toch zeggen we dankjewel, Pilatus. In de middelijke weg, dat hij dat gezegd heeft, ik vind geen schuld hem. En daarom mag ik bedekt zijn door het bloed van het lam. En dan komen we nog bij één ding. En dat is een kruisiging. Maar dan willen wij eerst nog zingen uit Psalm 85. Het eerste vers. Psalm 85. Het eerste vers. En daar kom je dat ook in tegen. De hitte van Gods gramschap is geblust in Christus. Psalm 85, het eerste vers. De gemeente dan nog tenslotte is gekruisigd. Ik hoef natuurlijk geen dingen te herhalen. Maar er wordt toch nog in de belijdenis gesproken over het kruis. Is dat kruisigen, heeft dat een meerwaarde? Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Waarom moest hij nou precies gekruisigd worden? In de Bijbel zijn er wel meer mogelijkheden om mens om te brengen. Daar is de onthoofding, zoals Jacobus dat onderging. En niet te vergeten Johannes de Doper. Daar is ook de steniging, Stefanus. En daar is ook de verbranding, dat zei destijds Juda, toen Tamar. Hoe geleerd had, zeiden ja, die schoondochter van u, die heeft geroeid, breng ze hier op dat ze verbrand worden, zei die. Dus dat bestond ook. Toen moest hij zeggen, ze is rechtvaardiger dik, hij was zelf de dader. Dwaze Juda. Godzalige Juda trouwens ook, maar goddeloze Juda ook hoor. Goddeloze gerechtvaardigd. Er zijn verschillende mogelijkheden om iemand aan het eind te brengen. Haman werd aan de galg gehangen. En de Heer Jezus, die wordt niet met stenen bekogeld. Dat hadden ze wel gewild. Hij wordt ook niet van de steilte afgeworpen in Nazareth. Dat hadden ze ook wel gewild in het ravijn. Nee. Niet verbrand. Gekruisigd. En waarom? Nou gemeente, u moet maar denken als... als iemand verbrand is om het geloof, hè, dat is gebeurd, dat het is ook een lijdensweg, dat moet men rekenen. En het gaat vanavond helemaal niet om er helemaal op in te gaan, hoe ging dat nou allemaal, want alle woorden schieten tekort. Maar één ding is wel een feit, als een mens aan het kruis hing, dan hing je te schande voor alles en iedereen. En niet zoals bij een vuurdood of een stenigingsdood was het einde direct daar of kort daarna. Maar het was een marteling van uren, dat kon wel een dag duren. En als dat zo gekruisigd aan dat kruising doornageld, dan kwamen daar de koortsen en de dorst, de pijn in het hoofd, wat moet het meer zeggen? Nou ja, zegt er één. Dat die moordenaar rook en die ander ook. Ja, dat zei ik u al voor de een in inleiding naar de hel. En voor de ander een afleiding in die ontzettende pijn. Want de Heere omhelsde zijn ziel liefelijk. Maar Christus hangt daar onder de toren Gods. Hij wordt tot een vloek. Want in het Oude Testament staat er als daar iemand aan het hout hangt, dan is het land vervloekt. Land vervloekt. En dan gaan we niet uitkienen van wat nou beter. Of, daar gaan we het allemaal niet over hebben. Maar als je aan het hout hangt, ben je een vloek. En nou gaat Christus een vloek worden. Nou wordt hij aan dat kruis gehangen. En als hij aan dat kruis hangt, dat was voor de Romeinen de dood voor de slaven. Dat was niet de dood voor de Romeinen zelf, want die werden onthoofd in één keer. Dat was een soort eer, onthoofd. In één keer. Een gladiator kwam, niet ten aanschouwen van iedereen, dat ging in het geheim, daar ging hij. Maar dit ten aanschouwen van iedereen, word je ze schande gehangen. En je bent niet voor de hemel en je bent niet voor de aarde. Daar hang je tussen hemel en aarde. In de hemel hoor je niet thuis en op de aarde hoor je niet. Dus uitgeworpen, tot in het oneindige toe. Christus. Tot een vloek geworden. Zijn hand aan het kruishout genageld, daar hangt hij. Daar hangt hij. Daar hangt hij. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Ze zijn vanavond gauwenaren in ons midden. En de afscheiding in Gouda, die is begonnen. Misschien weet u het wel, en anders dan hoor u het nou vanavond voor het eerst. Maar er was een meneer de Mik. En die man die, dacht ik dat hij zo heette. Maar u kunt het nakijken als u een beetje van historie houdt. Maar er was een man, hij zegt, ik stop met naar de kerk gaan, naar de grote kerk, want daar zingen ze gezangen. En een van die gezangen, dat was mijn verlosser hangt aan het kruis. Dus nou, als dat waar is, dat mijn verlosser nog aan het kruis hangt, dan ga ik verloren. Ja, een grote dwaze redenering natuurlijk, want het gaat over de kracht van dat bloed. Ik bedoel, ik wil van dat versie toch helemaal niks zeggen. Mijn verlosser hangt aan het kruis en hangt er mijnentwege mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Ja, zit hij er nog in? Hij is toch niet aan het kruis. Hij is toch opgestaan? Hij is toch gestorven en opgestaan? Ja. Ja. Er staat toch in de Bijbel, door zijn striemen is ons genezing geworden. Hebben we het ook gelezen? Door zijn striemen is ons genezing geworden. Natuurlijk is er meer nodig. Want hij moest ook opstaan uit de dood om te bewijzen, ik ben onschuldig. Maar het is toch de prijs die betaald is? Kon dat toch? Mijn verlosser hangt aan het kruis. Dan hangt hij aan het kruis. Plaatsvervangend. Van de vloek spreekt hij mij vrij. Ik ben vloek. Geloof je? Geloven we dat? Vloekwaardig te zijn. Dat kruis, hè. Dat kruis, dat is een streep door de rekening. Dat is een streep door mijn rekening. Dat is een streep door mijn rekening. Dat ik mijn eigen gerechtigheid, een streep erdoor. Niet uw gerechtigheid. Jezus, uw gerechtigheid. Dat is de losprijs, anders geen. Heb je schuld? Aan het kruis houdt, heeft hij uitgeroepen, het is voldaan. Een kruis, dat heeft de vorm. Ja, nou ja, als je een rekening hebt en er komt een kruis doorheen te staan. Er is voldaan. Een streep door de rekening, een kruis door de rekening. Hij is tot een vloek geworden. Opdat er voor mij geen vloek is. Hij is verdoemd, opdat ik niet verdoemd hoef te worden. In 3 uren is hij een vloek geweest. Ik zeg het nog eens, in de hemel kon hij niet komen, op de aarde werd hij uitgeworpen. En in die weg is hij de ladder Jacobs geworden, in die weg is hij de weg geworden, naar het vaderhuis. O gemeente, Christus tot een vloek geworden. Hij is tot een moordenaar geworden. Hij is tot een hoereerder geworden. Hij is tot een afgodendienaar geworden. Een vader en moeder onteerder. Hij is een vloek geworden. Hij is ons een vloek geworden. Omdat wij van de vloek vrijgesproken zouden worden. Gemeente, laten wij op dat kruis acht slaan. En laten we vooral acht slaan op hem die aan dat kruis hing. Ze kunnen van de Romeinen zeggen wat ze willen. Maar het kruis heeft in hun kerk toch een bijzondere betekenis. En natuurlijk, we gaan op al die dingen niet in. Maar alleen het feit al dat ze vroeger een kerk bouwden in de vorm van een kruis. Ik heb in Montfort zelf op die toren gestaan. Dan keek je naar beneden en zei, dat is het kruis. Ja, dat hebben die Romeinen gedaan, het kruis. En als je in een dorp op de Dom staat, dan kun je ook nog zien. En dat koor, dat legt nog iets opzij, dat betekent. En hij het hoofd nederbuigende gaf de geest. Overal over nagedacht. Kruis. Als vroeger een boer zijn koeien in het land deed. En dat gaat wat overdreven natuurlijk, maar. Dan even een kruis steken met wijwater op de bles. En als vroeger een ouderwetse Romeinse huisvrouw, als die brood ging snijden, eerst even een kruis snijden in het brood. In het kruis, ja, je kunt met het kruis ook de verkeerde kant uit, in bijgelovigheid of wat dan ook. Maar hebben wij het niet te weinig over het kruis? Roemen we niet te weinig in het kruis? In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus aan het kruis, om in die weg de zaligheid te verwerven, we gaan eindigen. In Oene heeft heel lang een dominee gestaan, dominee Doornenbal, en die kwam in Deventer in het ziekenhuis. In Deventer in het ziekenhuis, er was een Rooms-Katholiek ziekenhuis. En boven de deur van zo'n ziekenhuis, daar hing, dat was vroeger in IJsselstein ook zo, Rooms-Katholiek, misschien hier in Oudewater ook wel, maar boven elke kamer een crucifix, met de heer Eestra. En toen was er een vrouw die zei tegen de dominee: dominee, ik erger me toch zo aan dat kruis. Ik vind het zo erg dat er in elke zaal is een kamertje, een kruisje hangt met de Heer Jezus eraan. En nou zeg ik iets, gemeente. En dat bedoel ik met de ernst van mijn hart. En dan zeg ik die oude dominee maar na. Die toch al thuis mag zijn. Ze zongen bij ze, speelden bij ze, sterven boven de starren zal het eens licht. En weet je wat die dominee toen zei? En dat zeg ik nou ook tegen u. En daar stop ik mee. En die kunnen we meenemen. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Erger je toch niet aan dat kruis. Je kon het eens nodig hebben. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere. Dat kruis, dat ruwhouten kruis, en daaraan hing hij, onze lieve Heere Jezus. O Heere, met uitgespreide armen, dat kruis, zover het west verwijderd is van het oosten, zover doet hij ons overtredingen van ons. Een van uw knechten heeft het ooit geschreven, en dat de stervende Christus zondaren trekkende was. Zo hing hij aan het kruis. Zo heeft hij 7 maal mogen spreken. Ook daar die heerlijke woorden. Tetelestai, het is volbracht. Wij hebben alles gedaan om op verloren te gaan. En u hebt er alles aan gedaan om ons te behouden. O, geef toch te mogen zien op Jezus. Jezus alleen, zoals u ook gezegd hebt in uw woord. Ook tegen Nicodemus. En zoals de zoon, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Al zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, mogen we zo naar huis. En zo straks eens thuis komen. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan tenslotte nog zingen of instemmend, ook die psalm meeneurje, psalm 103 vers 5 en 6, psalm 103 vers 5 en 6. gemeente, ga thans heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.